Hi, dit is weer een podcast met een van de interviews die ik in de jaren 80 heb gemaakt voor een gesproken tijdschrift van de Nederlandse Blindenbibliotheek. Mijn naam is Bob van der Hauven. Op 9 mei 1984 was ik thuis in Amsterdam op bezoek bij het multitalent Jeroen Krabbé. Behalve als acteur en regisseur was en is hij ook zeer succesvol als presentator en kunstschilder. Wat me meteen opviel toen ik bij hem op bezoek kwam, waren de door hem gemaakte schilderijen die aan de muur hingen. Ik heb ze goed bekeken en ik vond ze werkelijk prachtig. Jaren later werkte ik als presentator in de studio's van Eindregie Radio op het Mediapark in Hilversum en tot mijn verrassing werden daar reproducties opgehangen van het werk van Jeroen Krabbé. En elke keer als ik langs die reproducties liep, dan moest ik weer denken aan dat bezoek in 1984. Directe aanleiding voor het interview was het grote succes destijds van het toneelstuk Het Dagboek van Anne Frank. Het was zijn debuut als toneelregisseur en hij speelde in het stuk bovendien de rol van de vader van Anne, Otto Frank. Jeroen vertelde gepassioneerd over de totstandkoming van het toneelstuk, over de lange zoektocht naar de vertolkster van de hoofdrol en over zijn grote bewondering voor het meisje uit Duizenden dat haar uiteindelijk mocht spelen. Jip Wijngaarden. Thuis op bezoek bij de acteur Jeroen Krabbé. Op het ogenblik speelt het toneelstuk Het Dagboek van Anne Frank in vele Nederlandse theaters. Onder meer in het De La Mar, meen ik, in Amsterdam. Jeroen, klopt dat? Ik wilde maar met deze vraag in huis vallen, Jeroen. Je bent natuurlijk in de eerste plaats acteur, maar zoals bekend regisseer je dit toneelstuk, Het Dagboek van Anne Frank. Is het eerste toneelstuk dat je regisseert?
Ja, wel professioneel dan gezien. Ik heb met amateurverenigingen, of amateurs niet, ik heb met studenten vroeger heel veel geregisseerd. Dat zijn natuurlijk ook amateurs. Maar veel incidenteler dan een amateurgezelschap spelen die natuurlijk. Maar daar heb ik vaak geregisseerd, maar dat was weliswaar helemaal in het begin van mijn carrière. Omdat ik dat toen heel leuk vond en later helemaal geen tijd meer had om het te doen, helaas. En toen deed zich de mogelijkheid voor nu om dat stuk, om het Dagboek van Anne Frank te gaan doen. En toen, omdat ik daar een bepaald idee over had, omdat het ook mijn eigen idee was om het op te voeren, dacht ik, nou, waarom zou ik niet de grote stap wagen en het nou eens doen met professionele krachten? In eerste instantie was de bedoeling dat ik het alleen zou regisseren en niet in zou spelen. Maar dat bleek qua verkoopmogelijkheid voor de producent een beetje te moeilijk te liggen, omdat ik met bijna alleen maar onbekende werk, tussen aanhalingstekens van onbekend, althans voor het grote publiek onbekend, en 3 nieuwe mensen. Dus die zei, ja, ik vind het allemaal wel mooi en prachtig, maar het is met de gevaarlijke kant niet verkopen als jij er ook niet in gaat staan. En toen heb ik de beslissing genomen om dan ook Otto te gaan spelen, wat eigenlijk te veel hooi op mijn vork was, zeker bij een eerste regie. Maar het is wonderwel gelukt. Ik mag wel spreken van een waanzinnig succes. Het is het grootste succes van dit seizoen. Misschien wel van een aantal seizoenen.
Leverde dat nou geen problemen op bij de scènes die je moest regisseren, waar je ook zelf in speelt?
Ja, hele grote problemen zelfs. Niet in het begin en niet tot zeg maar 3-2 weken voor de première. Toen werd het echt heel moeilijk. En ik had al gezegd tegen mijn medespelende luisterers, tegen die tijd, dan kan ik het dus niet meer doen, want dan moet ik zelf gaan spelen. En dan moet ik met jullie spelen en jullie met mij. En dan vraag ik een aantal mensen bij. En toen zijn in eerste instantie is Aten de Jong gekomen. Met wie ik ooit Regenwulpen heb gemaakt. En Edda Barends is gekomen. En toen is Petra Lasseur gekomen. En die heeft toen gezegd, vind je het leuk als ik nog een keer kom en nog een keer en nog een keer. En uiteindelijk is die tot en met de première erbij gebleven. Die heeft dus echt de voorstelling die laatste twee weken doorgetrokken. Want toen kon ik het helemaal niet meer. Ik moest toen spelen en kon niet meer in de zaal gaan zitten. En zij heeft toen echt waanzinnig geholpen. Anders had ik het denk ik niet gered.
Behalve de rol van Otto Frank worden dus alle rollen bezet door onbekende acteurs. Ja. Was het moeilijk om aan de juiste mensen te komen?
Ja, dat was heel moeilijk. Nou, het moeilijkste was Anne, natuurlijk. En ik heb altijd gezegd, ik wil het doen als ik Anne vind en anders doe ik het niet. Al vind ik de hele cast en dat is veel makkelijker. Maar als ik Anne niet heb, dan gaat het niet door. Nou, en toen heb ik een oproep geplaatst voor de televisie bij Mies Bouwman. Voor meisjes die Anne Frank dachten te kunnen spelen. En dat zijn toen een kleine 5000 reacties opgekomen. En die heb ik toen in postzakken hier gekregen. En die heb ik toen allemaal gelezen. Dat heeft me anderhalve maand gekost. Met een dagelijks werk van wel 4-5 uur per dag gemiddeld. Soms wel langer, om ze dus door te lezen. Want ik dacht, ja, één is erbij die misschien dus de goede is. Wat dus ook zo was uiteindelijk. En toen heb ik een selectie gemaakt. Een hele strenge selectie. Daar heb ik er 98 uitgehaald. Dat is dus echt heel streng, die selectie. Van die 98, die heb ik opgenomen op videoband. Die heb ik allemaal laten komen. Daar heb ik mee gepraat. Die hebben een scène voorgelezen. En die hebben, daaruit heb ik er 17 geselecteerd. Daar ben ik echt mee gaan werken. Uit die 17 zijn er 6 voortgekomen. En dan zijn er uiteindelijk 2 van overgebleven. En toen wist ik het niet meer. Had ik 2 meisjes over die eigenlijk allebei even goed waren. En toen heb ik tegen ze gezegd, nou, ik wil jullie op het toneel nu zien. Toen zijn we in de Lamar Theater op toneel gaan staan. En toen heb ik allemaal mensen in de zaal gezet die dus niks van die kinderen afwisten. En allemaal op verschillende plekken in de zaal. Ik zei, nou, ik laat het jullie zien. En dan stuur ik ze weg. En dan met hand opsteken, dan valt de beslissing. Het waren ze unaniem voor Jip, die het dus ook geworden is uiteindelijk. Maar ja, toen was het andere meisje wat al maanden bezig was. Dat moest dus worden afgezegd. En dat was de zwaarste beslissing die ik genomen heb. Dat vond ik het naarste.
Jip Wijngaarden was dat. Had Jip verder nog toneelervaring al? Of?
Nee, helemaal niet. Ze had nog nooit op het toneel gestaan. Ze had zelfs op school nooit meegedaan aan schoolavonden. Maar het is het, ik vind het een van de grootste talenten die ik de laatste jaren heb gezien. En niet alleen omdat ze dan in mijn voorstelling zit, maar het is een soort wonder. Dat kind kan, denk ik, alles. Dat moet zich nog in de praktijk verder voegen en kijken of dat wel allemaal lukt. Maar ze is toneelintelligent. Dat wil zeggen dat ze heel snel oppikt als je iets zegt. Als je zegt, nou, je moet dat of dat doen en je moet er een kwart seconde langer over doen, of je moet het timen en je moet het zo doen, dan doet ze dat. Al zit er een vrij weekend tussen, op maandag moeten we spelen, dan doet ze het. Dan heeft ze dat onthouden of verwerkt. Ik weet niet hoe ze het doet, maar het is uniek. Ze is op spraakles gegaan. Nou, voor de rest heb ik er zo'n beetje begeleid en heb ik er onder handen genomen en met haar gewerkt en met haar gepraat. En dat heeft ze natuurlijk in een lange voorbereidingstijd, voordat we gingen repeteren, heb ik echt contact met haar gehad. En is ze vaak hier komen eten en we zijn hele goede vrienden geworden in die tijd. Maar toen kreeg ik er nog 2 nieuwelingen bij. Frank Richter, die Peter speelt, en Margot, gespeeld door Wilke Durand. En toen had ik er opeens 3 die van toeten nog blazen wisten. Plus mijn eigen rol, plus de regie. Het was nogal een moeilijke periode. Maar ik moet je zeggen, die 3 kinderen zijn dus echt de ontdekking van de voorstelling. Dat is, ja, ik vind het een wonder om naar te kijken. Het is van zo'n pure schoonheid. Het is zo ontzettend goed gespeeld door ze. Misschien wel omdat ze helemaal nieuw zijn, omdat ze nog niet weten hoe ze met bepaalde trucs dingen kunnen bereiken of zo. Dat is denk ik de kracht geweest van de hele voorstelling ook. Dat je 3 kinderen ziet op het toneel die fenomenaal zijn. En daarvan Jip dus echt met kop en schouders boven iedereen uit, vind ik hoor.
En bij Jip was het dus duidelijk niet alleen de gelijkenis met Anne Frank die meegespeeld heeft.
Maar dat heb ik ook, daar heb ik ook niet eens naar gezocht. Ik dacht in tweede instantie, als ze nog op Anne lijkt, hè, in de verste verte, ben ik al blij. Niet weten dat ze werkelijk de spitting image van Anne Frank is. Het is alsof je Anne ziet. Dat was dus ook de grote klap voor Miep, die dus nog leeft. Een van de helpsters uit het achterhuis. Toen die dus Anne op het toneel had gezien, dus mijn toneel Anne, was ze niet meer aanspreekbaar. Zo was ze geschrokken. En ze zei, als grootste compliment heeft ze gezegd tegen Jip, je bent zoals Anne, was. Volslagen. Niets op aan te merken. Helemaal niet. En ik denk ook dat ze er erg op lijkt. Ik heb vooral in mijn voorstelling beklemtoond dat het een meisje is waar je gek van wordt. Waar je voor de pauze van denkt, hou je mond eens een keer. En schreeuw niet zo. En doe niet zo vervelend. En dat kind gaat als een pingpongbal door de voorstelling heen. Als je het dagboek leest, als je het goed leest, dan zie je daarin een nogal over het paard getild, zeer intelligent, hoogst begaafd, maar nogal over het paard getild meisje. Wat bijvoorbeeld beschrijft van, nou, en dan vind ik die vriendin aardig. Nou, de volgende dag vind ik die aardig en dan weer die. En zij bepaalde wie ze aardig vond of niet. En ze was ook met gesprekken die ik gehouden heb met oude vriendinnen van haar, een nogal vervelend, verwend kind. Natuurlijk was ze dat, waarom niet? Het kind was 13 en in de groei en absoluut niet het heilige symbool wat ze nu geworden is. En ik wilde van die heiligheid totaal af. En daardoor heb ik haar laten zien als een vervelende, verwende puber. En ik denk dat dat nou net is wat die voorstelling zo goed heeft gedaan. Want je zit dus het eerste uur te kijken naar een meisje van je denkt, ja, het is wel een heel bijzonder kind. Maar ik ben blij dat ik er niet meer opgesloten zit. Ik zou gek worden van haar. En langzaam in de voorstelling ontwikkelt ze zich en ze wordt motorisch ook rustiger en ze wordt qua stem rustiger en ze wordt volwassener qua stem, qua uitstraling. En dat is ontroerend om te zien. Het eindigt als een jonge vrouw. Ze begint als een dartele pingpongbal en ze eindigt als een jonge vrouw. Ja, en dat heeft Jip dus allemaal in huis. Dus weliswaar nu 19, maar toen ze begon te spelen was ze 18. En ze lijkt op een meisje van 13 en ze is uiteindelijk een volwassen vrouw van 16, 15,5.
Welke motieven hebben meegespeeld bij de keuze van juist dit toneelstuk?
Nou, nogal evidente motieven, namelijk dat ik vind dat het op het moment fout dreigt te gaan in onze maatschappij. En niet alleen in onze maatschappij, maar door heel Europa, door heel de wereld. Het fascisme steekt ontzettend zijn kop op. En het racisme en de verdraagzaamheid en de discriminatie, het is, of de onverdraagzaamheid dan natuurlijk. Dat neemt grote vormen aan. En zelfs zo dat er een partij is die zelfs in het parlement is gekomen met het verkondigen van dit soort gevaarlijke, levensgevaarlijke motieven. En dat vind ik verschrikkelijk. Ik weet niet wat ik eraan moet doen. Ik denk dat ik dit eraan moet doen. Dat heeft te maken met mijn vak en dat heeft te maken met mijn onrust en angst over de tijd. Er is zelfs een soort lichte straatterreur al waarneembaar. En als mensen van de Centrumpartij hun zin niet denken te krijgen, dan komen ze met knokploegen. En ja, dat doet toch heel sterk denken aan de NSB en de WA. En ja, ik dacht dat we daar heel waakzaam voor moesten zijn.
Je speelt de rol van Otto Frank. Ben je zelf Joods?
Ja. Ja.
Is dat ook nog een persoonlijk motief wat misschien meegespeeld heeft?
Ja, zeker. Zeker. Daaruit komt mijn angst voor dit soort racistische theorieën natuurlijk voort. Hè? Dus wat was eerder de kip of het ei? Het is gewoon zo dat ik met de paplepel heb binnengekregen tot wat voor excessen dat soort denken kan leiden. En dan kan je zeggen ja, of het heeft meegespeeld dat je Joods bent. Ik denk het wel, ja. Ja, ik denk het wel.
Even een zijsprong. Je bent nogmaals in eerste plaats acteur. En in de vrij langdurige carrière die je inmiddels al gevolgd hebt, heb je kennis gemaakt met drie vormen van toneelspel, kun je wel zeggen. Op de televisie, op het toneel en in de film. Ja. Kun je iets vertellen over de verschillen tussen die vormen van acteren?
Ja, die zijn wel groot hoor. Mijn voorkeur gaat eigenlijk uit naar film. Dat vind ik prettig, omdat de levensechtheid die je daarin kan bereiken is groot. Je kan de dingen die je doet heel klein houden, zoals het heet. Dat heb je natuurlijk niet bij toneel, waar je alles moet vergroten, wil het überhaupt over het voetlicht kunnen komen. Het nadeel van toneel is dat je zo vreselijk veel moet reizen. We zitten dus van een heel seizoen zitten we 14 dagen of 3 weken in Amsterdam op zijn hoogst. Nou, dat betekent dat je de rest van de tijd, van die 9 maanden die je speelt, op reis bent. En dus echt van Groningen naar Maastricht, naar Middelburg en naar Den Helder. Dat kan je voorstellen, dat gaat wel eens de keel uithangen. Dat is wel eens te veel. Nou, dat is het nadeel, vind ik, aan toneel. Het voordeel aan toneel is dat je heel lang aan één rol kan werken. Dat vind ik dus enig. Omdat je steeds nieuwe facetten ontdekt. Dingen kan verbeteren en verfraaien. Film is eenmalig. Dat staat erop en dan kan je er niets meer aan doen. Iemand anders gaat er dan mee knoeien. En gaat dan een film in elkaar zetten. En je hebt daar verder niets meer mee te schaften. En een bepaalde blik waarin je iets bedoeld hebt, dat kan hij zo monteren dat het totaal anders uitpakt. Dus dat is weer het nadeel van film. Televisie vind ik meestal niet zo prettig, omdat het zich afspeelt in een fabriek. En de fabriek, dat is dan het hele NOS-gebeuren, waarin iedereen zo'n beetje als een ambtenaar zijn tijd wel uitzit. En dit is een nogal ongeïnspireerde bedoeling. Dat vind ik vervelend aan televisie. Hoewel ik het een leuk medium vind, hoewel ik het prettig vind om ervoor te werken. Maar dat vind ik vervelend. Je stuit op, nou, nogal gemakzuchtige ideeën en mensen die daar gewoon als ambtenaar zitten. En dat vind ik soms heel vervelend. Dat was niet met Willem van Oranje, want dat was onder totaal andere omstandigheden. Het was ook een co-productie, wat het dus heel leuk maakt. Omdat je werkte met mensen die uit een ander land en van een andere omroep kwamen. Dat was een heel aparte beleving. Maar meestal is het een, ja, nogal ongeïnspireerde, saaie bedoeling, als je niet oppast.
Een andere acteur vertelde me een keer, de camera's dwingen je om een zo goed mogelijke prestatie te leveren. Die dwang is het grootste onder het toeziend oog van de camera. Voel jij dat ook zo? Groter dan op de planken, nee, dus met andere woorden.
Nee, dat vind ik niet. Nee hoor, dat vind ik niet.
Het juist publiek, vanwege dat eenmalige dus.
Ja, nee, maar het publiek dwingt je ook tot een goede prestatie. Anders zie je op de eerste rij iemand die gaat zitten gapen of wegloopt. Nee, dat vind ik niet. Ik vind wel dat het bij een camera zo is dat als het niet voor de volle 100% klopt wat je doet, dan registreert een camera dat en dan is het niet goed genoeg. En bij toneel kan je altijd, als je een scène niet goed genoeg speelt, de volgende scène het weer ophalen. En dat is bij film onmogelijk. Eén shot moet het goede shot op kunnen leveren. Al doe je het 26 keer, al doe je het 1 keer. Het moet precies zijn wat je bedoelt dat het is. Maar ik vind niet dat de camera mij dwingt tot een ander soort prestatie dan het publiek, hoor. Nee, dat vind ik niet. Nee, het is wel een intensere periode. Want het speelt zich allemaal af in 6 weken en niet in 6 maanden. Het is in een hele korte periode dat je heel hard moet werken. En dat je van de 24 uur er wel 18 werkt. En soms wel 20 werkt. En zonder oponthoud. En dat je 4 uur slaap per nacht hebt. En dat heeft zijn voordelen, ook zijn nadelen. Maar het is heel leuk. Je werkt dan met een soort familie, zeg maar. En die mensen zweepen elkaar op tot hopelijk ongekende hoogte. Soms lukt het ook, ja.
Wat is de fijnste rol die je ooit gespeeld hebt?
Ja, dat weet ik eigenlijk niet. Het is altijd mijn laatste rol. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik vond De Vierde Man. Ik geloof dat ik dat de fijnste rol vond om aan te werken. Maar ik heb nu net Regenwulpen teruggezien en ik heb Soldaat van Oranje teruggezien. Dat vond ik eigenlijk alweer ook zo ontzettend leuk. En vooral ook meestelijke rollen. Maar Die Vierde Man vond ik eigenlijk het fijnste, ja. Ja. Maar ja, ik vond Een Dag uit de Dood van Verdomde Louietje op toneel ook een meestelijke rol. En ik vind Otto ook een meestelijke rol om te spelen. Ik weet niet. Nee, maar De Vierde Man beschouw ik wel als een soort van hoogtepunt. Ja, ik geloof het wel. Ook omdat ik er 2 prijzen voor gewonnen heb, vond ik ook wel leuk. Dacht, nou zie je, dat is toch niet zo lelijk.
Nog gefeliciteerd. Je hebt vorige week heb je een prijs in Spanje gekregen.
Ja, hoe weet je dat?
Ja, ik lees de krant.
Stond het in de krant?
In de Haagse Courant heb ik dat gelezen.
Ja, stond het erin? Oh, dat wist ik niet.
Je hebt een telefoontje uit Spanje gekregen, neem ik aan.
Nee, absoluut niet. Ik wist van niks. Nee, ik kreeg van Hans van Willigenbeurt. Die stuurde mij de Variety op en daar stond het in. En ik wist van niks. En toen heb ik WVC gebeld. En die zeiden, nou, we weten van niks. En die hebben toen naar Spanje gebeld. En ik weet ook niet wat voor prijs het is. Ja, dat is de tweede prijs die ik voor de vierde man gewonnen. De andere heb ik gewonnen in Italië. Vittorio De Sica. Of plaquette, hoe heet zo'n ding. Medaille.
Ik zou je het knipseltje sturen.
Ja, dat is leuk. Ja, dat moet je doen. Dat vind ik leuk.
Maar nog tot besluit even terug naar het dagboek van Anne Frank. Ja. Want daar zit je nu middenin. Is het volgens jou nodig voor een regisseur van zo'n toneelstuk om zelf te kunnen acteren?
Nou,
ze zegt, moet je kunnen acteren om te kunnen regisseren?
Weet ik niet. Ik vind het wel prettig om geregisseerd te worden door een acteur. Maar Paul Verhoeven, die geen pas kan zetten, is een fantastisch regisseur. En die kan het niet eens voorspelen. Die weet niet hoe het moet. Die kan het wel helemaal vertellen wat hij wil hebben. Ton Lutz, wat een acteur-regisseur is. Dat is heel bijzonder, want die kent ook de moeilijkheden van de uitvoerende kunstenaar, zeg maar. Ik denk dat het een pre is om het te hebben. Ik heb heel veel dingen die ik niet duidelijk kon maken voorgespeeld. Omdat ik zei, ja, je moet het niet naspelen, maar dit wil ik hebben. Zo moet het eruit zien. En dan is het wel prettig als je dat, omdat het verbaal soms heel moeilijk is om een miniem soort gevoel uit te leggen, hè? Een detail uit te leggen. Nou, ik wil graag dat het zo en zo gespeeld wordt. En dan meestal kan je dan via het zelf spelen wat duidelijk maken wat je wil hebben.
Er heeft zich bij een voorstelling van het dagboek wel eens een incident voorgedaan met jeugdige bezoekers. Ja. Wat vind je daarvan?
Ja, dat was vreselijk. Maar niet één keer hoor, een aantal keren zelfs. Zelfs tot in de Koninklijke Schouwburg toe, in Den Haag. Maar het had te maken, het had niets te maken met wat we speelden hoor. Al hadden we een thriller gespeeld, dat deed er niets toe. Het had te maken met het feit dat die kinderen die in de zaal waren gezet, A, er verplicht naartoe moesten van school, niet voorgelicht waren over het gebodene, en vooral niet voorgelicht waren over hoe ze zich in een schouwburg moesten gedragen. Die kinderen waren niet gewend, die waren nog nooit in een schouwburg geweest. Dat komt vaker voor, nou dat kan. Maar dan vind ik dat het taak is van de leraren die ze er naartoe sturen om te zeggen, jongens, het is niet de gewoonte om bij een toneelvoorstelling mee te praten, zoals je dus wel met de televisie doet, of openlijk van commentaar te voorzien. Die wisten het niet, die wisten ook niet dat je niet uitgebreid een zak chips kon gaan zitten eten, of met klapkauwgum, of met een fluitje in de weer kon zijn. En daar lag de fout. De fout lag niet zozeer, ja, die kinderen, ja, natuurlijk vervelend, maar fout lag absoluut bij de begeleiders. En dat is een paar keer voorgekomen. Ja, dat is vervelend. Dat is vervelend. En dan stop ik ook. En dan zeg ik, als jullie niet ophouden, dan stoppen wij maar. Want wij staan hier dus te werken. En wij vinden het fantastisch als jullie daarnaar willen luisteren. Maar dan moet je wel de beleefdheid hebben om te luisteren. En om een beetje stil te zijn, zodat we in ieder geval kunnen spelen.
Is het ooit noodzakelijk geweest om inderdaad de voorstelling te staken?
Ja. Dat is wel noodzakelijk geweest. Ik heb het niet gedaan alleen. Want dat vond ik heel erg naar. Ik dacht, dan is het leed niet te overzien. Dat is voor iedereen naar. Dan heb je een rot gevoel erover. Dus we hebben door alle moeilijkheden heen doorgespeeld. En ja, dat was soms wel echt heel ingewikkeld hoor. Omdat je gewoon hard moest schreeuwen om aandacht te krijgen.
Weet je al wat je gaat doen na Anne Frank?
Nee. Ja, er zijn filmplannen en er is ook wel een toneelplan. Ik weet het niet. Ik bekijk het nooit zo ver van tevoren. Dat vind ik zo ver. Want ik ga dus Anne Frank nu doorspelen tot en met februari 85. Dus het is gigantisch ver nog. En dan gaan we een maand in Londen het spelen, in het Engels. En dan gaan we er misschien nog mee op tournee over de wereld, naar bepaalde steden toe. Dus voorlopig zit ik nog tot over mijn oren in dit stuk.
Je hebt voorlopig je hart verpand aan Anne Frank.
Ja, nou ja, goed. Het is natuurlijk ook een heel, heel interessant onderwerp. En het is een heel bijzonder kind is het geweest.
Zou je tot slot kunnen vertellen wat Anne Frank voor jou persoonlijk als mens betekent?
Ja, nou, Anne is voor mij absoluut niet de heilige Anne die ze voor velen is, hoor. En ook niet het symbool. Anne is gewoon een van de 6 miljoen mensen die om niets gedood zijn. En dat is op zich natuurlijk, elke persoon van die 6 miljoen is een, is veel verdriet waard en is veel nadenken waard. En dit is toevallig 1. En toevallig is zij, symboliseert dit gevoel. Maar ik vind Peter van Daan net zo'n trieste figuur. En Margot Frank, haar zusje, net zo. En Margot heeft ook een dagboek bijgehouden. Maar Margot heeft het dagboek toevallig meegenomen naar het kamp. En is daardoor is het dagboek kwijtgeraakt. Anders hadden we 2 dagboeken gehad van die meisjes. Maar ze zijn me allebei net zo dierbaar en als 1 of 2 of 3 van die andere 6 miljoen die om absoluut niets vermoord zijn.
Jeroen, hartelijk bedankt voor dit gesprek en heel veel succes met het dagboek van Anne Frank.
Goed, dankjewel.
Dat was een gesprek met de veelzijdige Jeroen Krabbé op 9 mei 1984. Jeroen, bij het maken van deze podcast, 74 jaar oud, is tot op de dag van vandaag op tal van artistieke fronten actief. Hij acteerde in toneelstukken, tv-series en speelfilms en behoort tot de weinige Nederlandse acteurs met een internationale carrière. Hij regisseerde rond de eeuwwisseling een aantal speelfilms en presenteerde kort geleden tv-series over de schilders Vincent van Gogh, Pablo Picasso en Paul Gauguin. En ook met zijn eigen schilderwerk is hij internationaal succesvol. En hoe ging het verder met Jip Wijngaarden? 5 jaar na haar acteerdebuut als Anne Frank speelde ze de rol van Sien Hoornik in de Britse speelfilm Vincent and Theo, over de schilder en zijn broer natuurlijk, van Robert Altman. Tijdens de opname leerde ze geluidsman Philippe Combe kennen, met wie ze 1 jaar later trouwde. In 1994 speelde ze de rol van Clara in de Franse televisiefilm La Colline aux Mille Enfants, die gaat over de opvang van Joodse kinderen in de Cévennes van Frankrijk. En net als Jeroen Krabbé is ze actief als kunstschilderes. Anne Frank is haar blijven bezighouden. In haar schilderijen is altijd wel een spoor van Anne te vinden. Met haar schilderijen rond het thema Israël en de Bijbel exposeerde ze onder andere in de voormalige synagoge van Kampen, het Etty Hillesum Centrum in Deventer en de synagoges van Enschede, Elburg en Groningen. Tegenwoordig woont Jip Wijngaarden in de Franse Alpen. Ik zou zeggen, kijk eens op haar website jipwijngaarden.com. Dan ziet u wat voorbeelden van haar schitterende werk. Tot zover deze podcast. Graag tot de volgende.